Wat is wijsheid? Een vraag die mij de afgelopen tijd steeds vaker, ik hoor hem niet alleen in mijn omgeving die wordt gesteld, maar ook bij mijzelf, soms diep van binnen, zachtjes en soms ook hoorbaar voor anderen. Wat is wijsheid? In situaties waarbij je niet zo goed weet of je nou iets wel moet zeggen of niet moet zeggen. In situaties waarbij je soms niet zo goed weet of je iets wel of niet moet doen. Of dat je wel of niet in beweging moet komen. Of dat je nog beter even pas op de plaats kunt maken. Ik weet niet hoe het jou vergaat, maar ik moet je eerlijk zeggen, ik vind het leven eigenlijk best wel ingewikkeld. Ik vind mezelf soms ook best wel ingewikkeld. Ik vind het omgaan met de mensen om me heen soms ook best wel ingewikkeld. En ik vind de wereld waarin we leven steeds ingewikkelder, steeds gecompliceerder worden. En bij mij is er in ieder geval een groeiend besef van hoezeer ik wijsheid nodig heb en hoe mijn eigen wijsheid niet alleen vaak nogal eigenwijs is, maar per definitie tekortschiet om antwoorden te kunnen vinden op al die dingen waar we in ons leven mee worden geconfronteerd. Nou, ik houd nu een beetje bij mezelf, maar wat ik nu zeg, dat geldt denk ik wel voor ieder mens. Als er iets is wat onze wereld van vandaag, als er iets is wat ons leven nodig heeft, dan is het wel wijsheid. Aan kennis ontbreekt het ons niet echt. Sterker nog, de kennis neemt steeds meer toe. Er is ongelooflijk veel kennis in deze wereld. Maar kennis is wat anders dan wijsheid. Je kunt heel veel kennis hebben, maar als je daar niet wijs mee omgaat, dan kan dat zelfs tot waanzin leiden. Je kunt heel veel geld hebben, maar als je daar niet wijs mee omgaat, kan dat je ondergang worden. Je kunt heel veel macht hebben, maar als je daar niet wijs mee omgaat, kan dat tot misbruik van die macht leiden. Je kunt heel populair zijn, maar als je daar niet wijs mee omgaat, kan dat tot hoogmoed leiden. Zonder wijsheid is het leven eigenlijk gedoemd tot mislukken. Toen de jonge koning Salomo op een dag van God de wel bijzondere vraag kreeg: Salomo, zeg me wat je wil en ik zal het je geven. Toen was zijn eerste reactie gelijk: nou heer, als u me dat vraagt, wilt u me dan wijsheid en inzicht geven? En waarom was dit gelijk het antwoord van Salomo op die vraag van God? Omdat Salomo had ontdekt, en we lezen dat in Spreuken 8 vers 11, dat wijsheid kostbaarder is dan edelstenen en dat alles wat je ooit zou kunnen wensen bij wijsheid in het niet valt. En verderop in Spreuken zegt hij: hoeveel beter is het wijsheid te verwerven dan goud? Hoezeer is inzicht te verkiezen boven zilver? Wijsheid maakt de mensen ook gelukkig. We laten Salomo er maar even wat meer aan het woord, want hij was uiteindelijk de wijste man op aarde. Over geluk zegt hij in Spreuken 3 vers 13... gelukkig is een mens die wijsheid heeft gevonden, een mens die inzicht wint. Wijsheid geeft je ook toekomst en hoop voor je leven. Spreuken 24. Zie wijsheid als de honing voor je leven. Als je wijsheid vindt, heb je een toekomst en je hoop gaat niet verloren. En door wijsheid weet je ook de juiste weg te vinden voor je leven. Soms zit je in situaties dat je echt niet weet hoe je, welke keuze je moet maken, welke kant je opgaat. Maar dan is het zo mooi wat er staat in Spreuken 14 vers 8. Door zijn wijsheid weet de wijze welke weg hij moet gaan. Dwazen bedriegen zichzelf met hun dwaasheid. Nou, we lezen door de hele Bijbel heen over wijsheid. Maar met name in deze twee boeken, in Spreuken en Prediker, allebei geschreven door Salomo, lezen we heel veel over wijsheid. Ik hoorde van de week van iemand die vertelde dat hij de gewoonte had om elke dag een hoofdstuk uit Spreuken te lezen. Spreuken heeft 31 hoofdstukken, dus precies in een maand kun je door het hele Bijbelboek heen. En die man vertelde, en aan het begin van de nieuwe maand begin ik weer bij hoofdstuk 1. Dat was voor hem de manier om wijsheid te verwerven in zijn leven. Ik vond het eigenlijk wel een heel aanstekelijk idee. We lezen ook over de Heer Jezus, hoe hij vol met wijsheid was. We hebben de afgelopen weken natuurlijk rondom kerst gelezen uit Lucas, over Lucas 2, over de geboorte van de Heer Jezus. Nou, als je dan iets doorleest, dan lees je in Lucas 2 vers 40. Het kind groeide op, werd sterk en was begiftigd met wijsheid. Gods genade rustte op hem. En dan groeit Jezus verder op en dan lezen we in vers 52. Jezus groeide verder op en zijn wijsheid nam nog toe. Hij werd steeds wijzer. Hij kwam steeds meer in de gunst bij God en de mensen. En dan aan het begin van zijn openbare bediening, die 3 jaar dat hij hier op aarde was, dan is hij op een gegeven moment in de plaats waar hij is opgegroeid in Nazareth. En daarover lezen we in Matteüs 13, vers 54 en 55. Jezus kwam aan in zijn vaderstad en gaf de bewoners onderricht in hun synagogen, zodat ze stom verbaasd waren en zeiden: hoe komt hij aan die wijsheid? En hoe kan hij die wonderen doen? Hij is toch de zoon van de timmerman? Het klinkt een beetje denigrerend, alsof een zoon van een timmerman niet wijs kan zijn. Dat is natuurlijk onzin. Maar deze Joden daar in Nazareth hadden op een of andere manier nog niet in de gaten dat wijsheid wat anders is dan een belangrijke afkomst of een ingewikkelde opleiding of wat dan ook. Ze waren verbaasd over de wijsheid van Jezus. We lezen in Johannes 7 hoe Jezus in de tempel is in Jeruzalem. En daar geeft hij ook onderwijs. En opnieuw zijn de mensen verbaasd en moet je eens kijken wat ze dan tegen elkaar zeggen. Johannes 7, vers 15. De Joden waren verbaasd. Hoe weet hij dat allemaal, terwijl hij geen opleiding heeft gehad? Nou, dat geeft al aan dat je kunt zelfs zonder opleiding toch gewoon een heel wijs iemand zijn. Psalm 19 zegt zelfs heel mooi dat de wijsheid door God wordt geschonken aan wie? Aan de eenvoudigen. Maar goed, het is wel een mooie vraag van de Joden over Jezus. Hoe komt hij aan die wijsheid? Nou, het antwoord op deze vraag wordt gegeven door de profeet Jesaja, die al 700 jaar voor de geboorte van Jezus aankondigde wat Jezus zou ontvangen als hij in deze wereld zou komen. We lezen dat in Jesaja 11, vers 2. Op hem zal de geest van de Heere rusten, de geest van wijsheid en inzicht, de geest van, en dan volgen er nog een aantal kenmerken van de Heilige Geest. De zevenvoudige volheid van de Heilige Geest vinden we in deze tekst. Maar vooral, het gaat hier om die geest van wijsheid en inzicht waarmee Jezus was gezalfd. En dat maakte Jezus zo vol van de wijsheid van God. En weet je wat zo bijzonder is? Dat diezelfde geest van wijsheid en openbaring ook aan ons die geloven is geschonken. We zijn gezalfd met dezelfde geest van wijsheid als Jezus. Marcel las net al in de opening die tekst uit Efeziërs 1, vers 17. Opdat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader van de Heerlijkheid, u gelovigen, u de geest van wijsheid en van openbaring geeft in het kennen van hem. Dus als je voor jezelf weet, ja, ik ken Jezus, ik heb een persoonlijke relatie met Jezus, nou, dan wordt ons deze geest van wijsheid en openbaring geschonken. Sterker nog, het verkondigen van wijsheid wordt in 1 Korintiërs 12, vers 8 ook genoemd als een van de specifieke gaven van de Heilige Geest. Aan de een wordt door de geest het verkondigen van wijsheid geschonken, aan de ander door diezelfde geest het overdragen van kennis. Nou, uit dit vers wordt wel duidelijk dat wijsheid en kennis niet elkaars tegenovergestelde zijn of zo, of dat het een het ander uitsluit. Nee, wijsheid en kennis mogen samen opgaan, maar waar de Bijbel erg duidelijk over is, wat Paulus ook ergens schrijft, als kennis niet gepaard gaat met wijsheid, dan maakt het je opgeblazen. Dan heeft het eigenlijk niet zo heel veel zin. Nou, ze hebben al even een hele lijn door de Bijbel heen te pakken over wijsheid. Maar de vraag is, hoe kom je nou aan die wijsheid? Ja, dat heeft dus te maken met de inwoning, met de vervulling van de Heilige Geest, de geest van wijsheid die God ons zal schenken. Maar er zijn al wel een paar andere dingen die we daar in het woord ook over lezen. Hoe kom je aan die wijsheid? Die wijsheid die God de Vader ons wil schenken. Ik denk dat het begint met de keuze voor jezelf, voor je eigen leven, om je niet langer te laten leiden door je eigen wijsheid en daar niet langer van te verwachten. In Spreuken 3, vers 5 lezen we: steun op je eigen inzicht niet, en dan vers 7, en wees niet wijs in eigen ogen. Vrees de Heere en keer je af van het kwade. Daar begint het mee. Dat we gaan afzien van onze eigen wijsheid, dat we denken dat wij het allemaal wel weten, maar dat we gaan vertrouwen op een ander soort wijsheid. De volgende stap is dat je die wijsheid ook gaat zoeken. Want deze wijsheid die komt je niet vanzelf aanwaaien. Spreuken 4, vers 7. Het begin van wijsheid is dat je wijsheid zoekt. Aan alles wat je hebt verworven, inzicht toevoegt. valt je trouwens op hoe vaak deze twee woorden in deze combinatie worden gebruikt. Wijsheid en inzicht. Die hebben alles met elkaar te maken. Het één, inzicht, is het gevolg van het ander, wijsheid. Een derde stap, die lezen we in Spreuken 9 vers 10... en die lees ik even vanuit de Bijbel in gewone taal. Je kunt alleen wijs worden als je eerbied hebt voor de Heer. Je kunt alleen inzicht krijgen als je vertrouwt op de Heilige God. Nou, dit is even een eigentijdse verwoording van die bekende uitspraak. De vreze des Heren is het beginsel der wijsheid. Wil je een wijze man, wil je een wijze vrouw worden? Dat begint met eerbied hebben voor de Heer en vertrouwen op de Heilige God. Je kunt de vraag ook anders stellen. Niet alleen de vraag hoe je aan die wijsheid komt, maar ook bij wie moet je zijn om die wijsheid te vinden? Nou, het antwoord zal je denk ik niet verbazen. Waar kun je deze wijsheid vinden? Ja, bij God. Want, Spreuken 2 vers 6, want het is de Heer die wijsheid schenkt. Zijn woorden bieden kennis en inzicht. Maar wacht even, in de wereld is toch ook wel wijsheid te vinden? Wij hebben toch ook onze wijsgeren, onze filosofen, onze denkers? Kom op. En we kennen denk ik in onze omgeving toch allemaal wel mensen die misschien geen eerbied hebben voor de Heer, niet leven met God, maar toch wel hele wijze mensen kunnen zijn. Ik ken ze wel. Ja, maar het is en blijft menselijke wijsheid. Beperkt en beïnvloed door het denken van deze wereld. En hoe zegt Paulus dat in 1 Korintiërs 3? Dat de wijsheid van deze wereld, hoe indrukwekkend die ook kan zijn, vergeleken bij de wijsheid van God, eigenlijk niet veel meer is dan dwaasheid. Als je de wijsheid van alle grote denkers van deze wereld, van alle filosofen, door alle eeuwen heen, als je dat allemaal op een rijtje zet, als een optelsom, wat staat er dan onderaan de streep? Vanuit God gezien, vanuit zijn almachtige, alomvattende wijsheid gezien, het is eigenlijk dwaasheid. Het is de Heer die wijsheid schenkt. Hij is het die ons dat wil leren, zoals David dat zo mooi zegt, diep in ons hart. Psalm 51, vers 8. U wil dat waarheid mij vervult. U leert mij wijsheid. Diep in mijn hart. We lezen in Jacobus 1 een hele mooie belofte voor mensen die zo eerlijk zijn om toe te willen geven dat ze eigenlijk wijsheid tekortschieten. En even aansluitend bij het begin, ik ben wel zo iemand. Ik moet heel vaak eerlijk toegeven, ik kom wijsheid tekort. En moet je eens lezen wat we dan voor een geweldige belofte krijgen. Jacobus 1, vers 5. En als iemand van u, ik dus, en vele anderen met mij, in wijsheid tekortschiet, laat hij die dan vragen aan God. Want bij hem is de bron van wijsheid. En dan staat erbij, aan God die aan iedereen overvloedig geeft en geen verwijten maakt, en ze zal hem de wijsheid gegeven worden. Dus wat moet je doen als je wijsheid tekort komt? Dan ga je naar God en hij wil het je overvloedig geven. Geweldig. Verderop in zijn brief komt Jacobus uitgebreid terug op die belofte dat God ons deze wijsheid wil schenken. En dat doet hij in een gedeelte in Jacobus 3. Straks gaan we daar een paar versen uit lezen. Dat doet hij in een gedeelte dat eigenlijk in de eerste plaats bedoeld is voor of gericht is aan leraars. Aan leraars van het woord van God. Zij die, en ik hoor er dan zelf ook een beetje bij, die op een podium staan en die misschien met al hun woorden wel heel wijs kunnen overkomen, bijna alsof ze soms de waarheid in pacht hebben. Maar, gaat Jacobus uitleggen, maar met alle wijze woorden van de leraren, dat is mooi, dat is prima. Maar wijsheid moet zichtbaar worden in het dagelijkse leven van een leraar. En dan heb je te maken met echte wijsheid. Dat geldt voor leraars, maar dat geldt natuurlijk voor iedere gelovige. Dus wat we nu gaan lezen, dat geldt voor leraren en dat geldt voor alle gelovigen. Jacobus 3, vers 13. Wie van u kan wijs en verstandig genoemd worden? Laat hij het daadwerkelijk bewijzen door een onberispelijk leven en door wijze zachtmoedigheid. Daaraan kun je mensen, echte wijze mensen, herkennen. Door een onberispelijk leven en door wijze zachtmoedigheid. Vers 14. Maar als u zich laat beheersen door bittere jaloezie of egoïsme, kunt u beter niet zo hoog van de toren blazen. U zou de waarheid geweld aandoen. Laten we eerlijk zijn, wat laten we ons vaak diep van binnen, je weet wel, die verborgen agenda's noemen we dat dan. Wat laten we ons vaak diep van binnen leiden door bittere jaloezie of egoïsme? Dit vers is wel een hele eerlijke spiegel van hoe het diep van binnen in ons hart kan zijn. En dan gaat Jacobus verder. Dit soort wijsheid, dat wordt geleid door dit soort motieven. Vers 15. Dat soort wijsheid komt niet van boven. Ze is aards, ze is ongeestelijk en ze is demonisch. Nou, dat zijn wel een paar hele grote woorden van over wijsheid die dus voortkomt vanuit jaloezie of egoïsme. Aards, ongeestelijk en demonisch. Jacobus die houdt wel een beetje van zwart-wit confrontatie, laten we het zo zeggen. Vers 16. Waar jaloezie en egoïsme heersen, vieren wanorde en allerlei kwaad hoogtij. Er wordt hier gesproken in de MBV over jaloezie, egoïsme. Andere vertalingen hebben het over bittere afgunst, over eigenbelang. Het lijkt wel alsof het in dit vers gaat over de wereld anno 2021. Inclusief onszelf. Johannes gaat een tegenstelling creëren. Een tegenstelling tussen wijsheid die niet van boven komt en wijsheid die wel van boven komt. Die bij God vandaan komt. En die ons wat overvloedig en zonder verwijten wil schenken. Nou, over de wijsheid die van boven komt gaan we afsluitend deze verse lezen. Vers 17. De wijsheid van boven daarentegen is voor alles, dus in de eerste plaats, zuiver. En verder vredelievend, mild en meegaand. Ze is rijk aan ontferming en brengt niets dan goede vruchten voort. Ze is onpartijdig en oprecht. En dan lees ik ook nog vers 18. Waar in vrede wordt gezaaid, brengt gerechtigheid haar vruchten voort voor hen die vrede stichten. Er worden hier maar liefst 8 kenmerken genoemd van die wijsheid van boven. Waar is de hemelse heerlijkheid aan herkenbaar? Nou, 8 kenmerken. Er wordt hier gesproken over zuiver. Dat betekent dat het puur is, dat het echt is, dat het oprecht is, dat het rein is. Er wordt hier gesproken over wijsheid die vredelievend is. Dat betekent met liefde voor vrede, uit op het stichten van vrede in plaats van tweedracht. Deze hemelse wijsheid is mild. Dat betekent geduldig, vriendelijk, welwillend, bereid om de tweede mijl te gaan. De hemelse wijsheid is meegaand. In de herziene Statenvertaling staat voor reden vatbaar. Deze wijsheid staat open voor het gesprek met elkaar. En deze wijsheid, dat is een andere betekenis van het woord hier, is gehoorzaam. Gehoorzaam aan God, aan zijn wetten, waarin ook zoveel wijsheid ligt. De wijsheid van boven is rijk aan ontferming. Rijk aan barmhartigheid, is bewogen over de nood van deze wereld, over wat gebeurt in de levens van zoveel mensen. Deze wijsheid is vol van goede vruchten. Denk aan de 9-voudige vrucht van de Heilige Geest. Deze hemelse wijsheid is ook onpartijdig. Dat betekent dat er geen beoordeling of geen veroordeling is op basis van iemands afkomst of huidskleur of geaardheid of wat dan ook. En de 8e die hier wordt genoemd, het 8e kenmerk van deze hemelse wijsheid, die is oprecht. Die is eerlijk, zonder dat deze wordt geleid of voortkomt vanuit die verborgen agenda van jaloezie en van egoïsme. Zal ik u eens heel eerlijk zeggen, als dit de wijsheid is die van boven is, als dit de wijsheid is die van God zelf is, wat schiet mijn wijsheid, wat schiet mijn eigen wijsheid dan ongelooflijk tekort. En ik denk dat je dat wel herkent ook vanuit je eigen leven. En daarom ben ik zo blij dat ik deze morgen nog 1 keer mag afsluiten met die belofte die aan het begin van de brief van Jacobus staat. Jacobus 1, vers 5. En als iemand van u in wijsheid tekort schiet, voel je hierin aangesproken? Schiet je tekort in deze hemelse wijsheid met deze 8 mooie kenmerken? Als iemand van u in wijsheid tekort schiet, laat hij die dan vragen aan God, die aan ieder overvloedig geeft en geen verwijten maakt. En ze zal hem gegeven worden. Mag ik een heel kort gebed met je bidden? Heer, als u dit belooft, dat als ons deze hemelse wijsheid, als ons dat tekort schiet, en we belijden nu, deze wijsheid schiet ons tekort. Elke dag opnieuw, steeds weer opnieuw. Maar dan zegt u, kom naar mij en vraag aan mij om deze wijsheid. En dan doen we. Heer, we staan hier voor u en we bidden u, wilt u ons volmaken met deze hemelse wijsheid. En we danken u dat u dan zegt, ik geef het je, overvloedig, zonder verwijt dat het jezelf niet gelukt is. Ik geef het je, het zal je gegeven worden. Wees erin gezegend, in Jezus' naam. Amen.